Romeinen 14. Misschien, als u een Bijbel hebt, gaat u het even opzoeken. Romeinen 14. Aanvaard de zwakken in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. De een gelooft dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Wie wel eet, minachte hem niet die niet eet, en wie niet eet, oordelen hem niet die wel eet, want God heeft hem aanvaard. Wie zijt gij dat gij eens anders knecht oordeelt, of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Heere is bij machte hem vast te doen staan. Deze immers stelt de ene dag boven de andere, en gene stelt ze alle gelijk. Ieder zijn voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Heere, en wie eet, doet het om de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na om de Heere, en ook hij dankt God. Want niemand onzer leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als we leven, het is voor de Heere. En als we sterven, het is voor de Heere. Het zij we dan leven, het zij we sterven, wij zijn des Heeren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en over levenden heerschappij voeren zou. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want we zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten we dan niet langer elkaar oordelen, maar komt liever tot dit oordeel, uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus, dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Want indien uw broeder door iets dat gij eet gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis van de liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God en in achting bij de mensen. Zo laten we dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Breek niet terwille van spijs het werk van God af. Alles is wel rein, maar het is verkeerd voor een mens als hij door zijn eten tot aanstoot is. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waarvan uw broeder zich stoot. Houdt gij het geloof dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht van God. Zalig is hij die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht. Maar wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Tot zover. Moeilijk hoofdstuk. Praktische duidingen. Heel duidelijk gaat het nu over praktisch christelijk leven. Maar er zitten moeilijke elementen in. Heeft mijn broeder dus het recht van veto? Kan hij zeggen, nou, ik erger me eraan als jij een zwart pak aan hebt. Nou, zit ik even. Dus ik moet dan zeggen, ja, maar ik ben toch vrij om een zwart pak te dragen. Ja, maar als hij zich ergert, dan moet ik dan maar een ander kostuum gaan kopen. En dat is het minst erge. Heeft mijn broeder het recht van veto over mijn leven? Daar komt het dan ongeveer op neer. Een ander kan altijd bepalen wat je wel en wat je niet moet. Nou, de spanning voelen we allemaal aan. Ik hoop echt dat u geniet van de Heer Jezus. Dat is het allereerste. Het gaat over een zwakke of eventueel een sterke in het geloof. Het gaat erom dat mensen de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser en ook als hun Heer. En dat is de eerste fase. Je kunt nooit dit stukje overslaan. Je kunt niet zeggen, nou, daaraan gaan we voorbij. En we beginnen gewoon bij de start van dit gebeuren. Het allereerste is de Heer Jezus kennen als je heilt, als je verlost. Als we dat niet hebben, is er geen leven uit God. Is er geen kracht om iets te doen voor God. Is er eigenlijk niks. Want bij het aannemen van de Heer Jezus als je heilt, als je verlost, komt de Heilige Geest in je wonen, maakt van jouw lichaam zijn tempel en zal ook sturen. Zal kracht geven, zal iets bijzonders in ons gaan doen. Daarom is de Heilige Geest niet een soort bijonderwerp, maar hoofdonderwerp naast het werk van de Heer Jezus. Ik wil u niet in een bepaalde richting duwen, maar als we voorbij gaan aan deze dingen, ben ik ook bang dat we ontsporen. Dus allereerst de Heer Jezus leren kennen als je heilt, als je verlost. En als dat niet zo is, dan kan het vanavond. U mag naar zo'n Refo-jongerenavond gaan. Zending in Ethiopië is belangrijk, zending in Veenendaal is kennelijk ook belangrijk. U mag het ook hier doen. U kunt hier de Heer Jezus leren kennen als heilt, als verlosser. Hoe doe je dat dan? Als je met je schuld tot God gaat en tegen de Heere God eerlijk zegt, Heere God, ik heb gezondigd. Ik heb het verknoeid. Ik sta bij u in het krijt. Het is met mij hopeloos. Misschien ben je nog niet helemaal zover dat je hopeloos zegt. Een beetje minder goed misschien. Je bent nog allemaal bezig met het goede van jezelf. Maar je komt erachter dat er niemand goed is, zegt dit bijzondere Bijbelboek. Dat er niet één goed is, zelfs niet tot één toe. Allemaal hebben ze de boot gemist. Totaal het einddoel uit het oog verloren. Maar al die mensen die met hun schulden, met hun zonden tot God gingen, horen van God, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Niet leer teksten uit je hoofd, koop een ander kostuum, eet op een andere manier. Nee, geloof in de Heer Jezus. Echt, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. De enige weg tot God is geloven in de Heer Jezus. En vanaf dat moment, vanaf het moment dat je dit aanvaardt, dit dankbaar naar je toe haalt, gaat de Heilige Geest in jou wonen. Dat zegt de Bijbel. Het evangelie van je behoudenis aanhoren, Efeze 1, 12 en 13 en zo. Het evangelie van je behoudenis aannemen, je moet het een keer naar je toe halen, daar dank je wel voor zeggen. Vanaf dat moment gaat de Heilige Geest van de belofte in je werken en in je wonen. Is dat moeilijk? Ja, anderen zeggen, ja, maar er moet eerst wat gebeuren. Je moet eerst aan je schuld ontdekt worden. Je moet eerst nog dit en je moet eerst nog zus. Je moet even nog zondiger worden voor jezelf. Je moet het begrip zonde helemaal uitpluizen. En je moet het begrip genade ook een beetje uit elkaar trekken. Maar ja, dat is natuurlijk wel algemene genade, maar dat is ook specifieke genade. Niets van die dingen staan in de Bijbel. Mensen in de Bijbel kwamen prompt, direct, à la minuut tot bekering, tot geloof. En ze geloofden in de Heer Jezus. Het enige clementie die er is in Marcus 9, 25 is: ik geloof Heer, maar kom in ongeloof te hulp. Zo van, er zit nog een spoor twijfel bij mij. Dus dat kan ik me nog indenken. Dat kan ik me heel goed indenken. Dat je het wel gelooft, maar dat ook nog iets is van is het wel zo? Nou, bid dan. Ik geloof Heer. Dat zongen we net, hè, vanavond. Hè? Ik geloof, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. De Heere wil je zegenen. De Heere wil je een hele bijzondere ontmoeting met hemzelf geven. En vanaf dat moment hoor je bij het volk van God. Nou, daar ging het over in deze brief. Dat volk van God is de gemeente op dit moment op aarde. De gemeente, door de Heilige Geest aan elkaar gevoegd. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Het is het unieke gezelschap, door God zelf bedoeld om bij de Heer Jezus te zijn in het huis van de Vader, bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, Romeinen 8, opdat hij de eerstgeborene zou zijn over vele broederen, bedoeld om daar te zijn in het huis van de Vader rondom de Heer Jezus, en dat hele bijzondere gezelschap is nu hier op aarde, bedoeld voor het huis van de Vader, nu nog hier, en dat gezelschap, de gemeente op aarde, mag met elkaar omgaan. En iedereen voelt aan, ja, als we nu eenmaal in de hemel zijn, in het huis van de Vader, ja, dan gaat het om de Heer Jezus. Dan gaat het niet meer om mij natuurlijk. Natuurlijk gaat het niet om mij, dan gaat het om hem. En dan gaan we hem prijzen. En dan ben ik blij met mijn broer en met mijn zus daar. En dan gaan we hem samen danken. We gaan hem bejubelen. En hij krijgt eer en hij krijgt glorie. En de Vader wordt erin betrokken. Dit is daar een aubade in de hemel van je welste. Dit is uniek, want daar gebeurt het straks in de hemel. Ja, in de hemel. Maar ja, we zitten hier in Veenendaal. En nu moet ik me zeker laten leiden door die andere. Die zegt dat ik geen vlees mag eten. Dat is het contrast. En die ander zegt, ja, maar bepaalde dagen, die moet je houden. En voor mij zijn alle dagen precies gelijk. Hier gaat het over vegetarisch eten, dat is helemaal in vandaag. Het woord biologisch was nog niet uitgevonden misschien, maar anders had dat er wel gestaan. Maar goed, we worden bijna gedwongen om een bepaalde richting te gaan. Nu gaat het over de gelovigen onderling. Dat het in de hemel probleemloos gaat verlopen, dat voelen we aan. Dat geloven we ook nog. Maar op aarde een probleemloze geloofsgemeenschap vormen met elkaar. Nou. Schijnen erover uit. Ik kom daar straks nog op terug. Want dat is niet zo makkelijk. Zeker niet als anderen gaan zeggen waar zij zich bij mij of bij ons aan ergeren. Aan stoten. Ja, die mensen die zijn er. Die hebben het hart op de tong. Die gaan gelijk zeggen wat er allemaal niet goed is met ons. Die gaan gelijk mij te lijf. Geestelijk. Aanvaard de zwakken in het geloof. Nou, wie nu zwak of wie nu sterk is, dat vermeldt de schrift niet. Het lijkt er een beetje op dat die wel eet zwak is en die niet eet sterk is, maar dat kan net zo goed omgekeerd uitgelegd. We weten niet. We weten niet eens wie sterk of wie zwak is. Maar in ieder geval het contrast tussen zwak en sterk, dat is er. En we moeten niet elkaars overwegingen beoordelen. Nou, dat is het eerste wat ik kwijt wil eigenlijk, na mijn intro, dat wij niet de motieven van een ander moeten beoordelen. De overwegingen van een ander. Ik geloof stellig dat het beoordelen van motieven niet aan ons is. Er is maar één die gedachten kan lezen en dat is de Heere God zelf, die van verre onze gedachten kent. En verder moet ik daar afblijven. Ik moet er helemaal afblijven als het om motieven, als het om, zoals hier staat, overwegingen gaat. Dat is moeilijk, want wij gaan altijd zeggen, ja, je zegt dit, want, of je bedoelt, of ik moet zeker dit. We gaan elkaars motieven eigenlijk etaleren. Dat kan niet. Zou je het nu eens durven zeggen dat je het motief, het waarom van die ander loslaat? Ja, zeg je, maar ja, hey, dan ben ik altijd de pineut, dan ben ik altijd de klos, want dan moet ik altijd doen wat die ander. Maar die kan wel helemaal, ik kan wel onjuiste motieven hebben. Ja, dat kan. In de hemel hebben we dat probleem niet. Nog een keer. Maar hier op aarde hebben we dat probleem wel. Hoe gaat de geloofsgemeenschap die hier op aarde is met elkaar om? Nu, A, het gaat nooit in Romeinen 14 om, als je daaraan voldoet, dan kom je in de hemel. Dan hoor je daarbij. Nee, je komt in de hemel omdat je gelooft in de Heer Jezus. En omdat de Heilige Geest in je woont, hoor je bij dat gezelschap. Die hemelse plaats, dat schitterende van het huis van de Vader, is zeker. Dat is vast. Maar een stuk oefening voor straks is nu aan de gang. En het wordt eigenlijk toegespitst naar vers 10. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder, of ook wat minacht gij uw broeder, want we zullen alle gesteld worden voor de rechterstoel van God, want er staat geschreven, zo waarachtig, als ik leef, spreekt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. De rechterstoel van Christus. Hier wordt hij genoemd de rechterstoel van God. In 2 Korinthe 5 is dat de rechterstoel van Christus. Ik kan me herinneren dat we een tijdje terug een serie studies hadden in de Shelter Waar onder andere dat onderwerp de rechterstoel van God, de rechterstoel van Christus aan de orde is geweest. Er zijn eigenlijk 4 rechtszittingen te onderscheiden. De eerste rechtszitting heb u waarschijnlijk onbewust meegemaakt. U wist helemaal niet dat dat plaatsvond. Dat is het kruis van Golgotha. Daar heeft God, de Heer Jezus, gestraft voor mijn schuld. En ik wist het niet eens. Ik wist niet eens dat die dag bestond. Daar aan het kruis heeft God mijn schuld, mijn last op de Heer Jezus gelegd. Waarom mag ik dat zeggen? Omdat ik ben gaan geloven in de Heer Jezus. Weer hetzelfde. Als je gelooft in de Heer Jezus. Als je gelooft in de Heer Jezus mag je zeggen dat daar op dat kruis van Golgotha Gods straf, de heilige toorn van God, hem, de Heer Jezus, de reine, heeft getroffen. En omdat je gelooft dat de Heer Jezus dat voor jou gedaan heeft, is jouw straf voor altijd weg. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het is weg. Het is een geweldige zekerheid als je kunt zeggen, voor mij geen oordeel meer. De Heer Jezus zegt het zo. Al zo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3. En iets verderop, een paar teksten verder. Als je in hem gelooft, is er voor jou geen oordeel meer. Maar als je niet gelooft, blijft het oordeel op je. Die rechtszitting is geweest, 2000 jaar terug ongeveer. En iedereen die gelooft in de Jezus mag zeggen, daar heeft God mij geoordeeld. Ik ben met Christus gekruisigd, ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met Christus gestorven, ik ben met Christus begraven, maar ook met Christus opgestaan. Daar is het nieuwe begonnen. En al mijn schuld is weg, al mijn zonden zijn vergeven. Al mijn zonden, niet tot en met de dag van mijn bekering, maar tot en met de dag dat de Heer Jezus mij ophaalt. Een geweldige zekerheid. De tweede rechtszitting die in de Bijbel voorkomt is 2 Korinthe 5, of in dit geval Romeinen 14. Dat is openbaar worden voor de rechterstoel van Christus, of zoals hier staat, we zullen alle gesteld worden voor de rechterstoel van God. Wanneer vindt die rechtszitting eigenlijk plaats? Nou, die rechtszitting vindt plaats op het moment dat u door de Heer Jezus opgehaald wordt. Stel dat de Heer Jezus nu, vanavond, 24 februari, het is onze trouwdag, ik kan die datum een beetje onthouden, 47 jaar, kun je nagaan. Ja, de zwakke in het geloof. Ik dan. Gaat goed hoor, Henny. Maar stel nu dat de Heer Jezus vanavond zou komen. Dat kan. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus vanavond nu kan komen. En dat hij tegen ons zegt, komen jullie. En we gaan met z'n allen de Heer Jezus tegemoet in de lucht. De doden in Christus zullen eerst opstaan. En wij zullen veranderd worden. En samen met hen, één enorm gezelschap. We gaan naar de Heer Jezus en we komen daaraan. Hij zegt, kom. En een soort bevel van hem betekent, daar zijn we er ook. In een ondeelbaar ogenblik, in het punt destijds. Opgenomen, de Heere tegemoet in de rug. Komen we daaraan, wat gebeurt er dan? Koffers uitpakken, kamer inspecteren, kijken of de kikkers in het water zitten. Dat is Ethiopië, dat is daar niet. Wat gebeurt er dan? Ik zal het heel eenvoudig zeggen. Wij worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. We worden, zoals hier staat, gesteld voor de rechterstoel van God. Is dat angstig? Is dat een soort definitieve beoordeling van, ja, je hebt wel een soort polis in je binnenzaak, je bent wel gelovig, maar je weet dan toch maar nooit, want je weet maar niet wat er op het laatste moment nog is gebeurd. Kun je daar toch nog weer terugvallen? Kun je een onvoldoende krijgen? Kun je daar in de hemel nog een soort afwijzing tegemoet zien? Kan dat? Nee, dat kan niet. Het gaat bij het openbaar worden voor de rechterstoel van God of Christus niet om wel of niet in de hemel. Je komt in de hemel. Alleen die de Heer Jezus kennen, die worden opgenomen. We gaan hem tegemoet. Maar daar wordt openbaar wie we geweest zijn hier op aarde. En de Heer zegt, ik zal je eens eventjes laten zien waarom ik jou een kroon geef. Die rechterstoel van God of die rechterstoel van Christus is de uitdeling van loon. De uitdeling van de lauwertak, van de krans, van de rechtvaardige rechter die op dat moment de kroon gaat geven. Verlangt u daar niet naar dat u uw kroon krijgt? Ja, maar heb ik dan wel een kroontje verdiend? En waarmee verdien ik dan een kroon? Omdat ik gelovig ben, heb ik daarmee een kroon verdiend? Nee, Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Dat is niet van jou. Dat heb je zelf niet gefabriekt. Daar heb je niks aan gedaan. Helemaal niks. Dat was van God. God is naar ons toegekomen. We krijgen loon voor wie we geweest zijn voor de Heer Jezus. Niet voor wat we zijn in Christus, maar voor wie we waren voor Christus. Daar komt loon vandaan. En loon is kroon, lauwertak. En Paulus zegt, ik loop niet zomaar wat. Als ik loop, dan ik wil een gouden medaille. Ik wil een gouden plak. En als ik aan het vechten ben, dan doe ik niet zomaar wat. Nee, dan ga ik voor de hoofdprijs. Hoe krijgen wij nu daar een kroon? Door ons praktisch geloofsleven aan ons voorbij te laten gaan. Dato, waarom vond je nu dat die broeder die wel zwak was en die tegen jou zei, je mag eigenlijk geen vlees eten. Maar jij zei, ik ben vrij om vlees te eten, ik eet vlees. Daar voor de rechterstoel van Christus en voor de rechterstoel van God, dus, waarom weet je niet een beetje vegetarisch voor hem? En als je gelooft dat dat wel mag, doe dat voor jezelf. Dat is de taal van dit hoor. Dat is precies wat hier staat. Maar dat is moeilijk. Want dat betekent dat we hier onszelf niet willen inleveren. En daar zit nu net de bottleneck. Zou jij jezelf willen inleveren? Zou je willen zeggen, ik ben met Christus gestorven, ik ben met Christus gekruisigd. Ja, en nu leef ik gewoon verder en ik ben hier de baas. Is dat wat de Bijbel zegt? Nee, helemaal niet. Christus gestorven, Christus gekruisigd, met Christus begraven. En nu in nieuwheid des levens wandelen. Wat is het nieuwe van dat leven? Nou, dat is de Heer Jezus. Heeft hij geclaimd van ik ben de koning, ik ben de baas en jullie moeten maar eens even een knieval voor mij maken. Ik ben besloten de schepper van alles. Ik heb heel Bethlehem geschapen en dan moet er voor mij een hotel zijn en een beetje goeie ook. Is dat onze taal? Was dat de taal van de Heer Jezus? Heeft hij niet laten zien dat hij zichzelf wegcijferde? Dat hij nederig was? Dat hij zichzelf bukte, dat hij zo notabene naar jou omzag. Dat hij al zijn rechten aan de kant schoof. Hij had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Vossen hadden nog een hol. Vogels van de hemel hadden een nest, maar de zoon is missen. Had geen plaats waar hij kon liggen. Alleen een kruis had hij. Hoe ver zijn we daarmee? Oh, alsjeblieft. Als dat de norm wordt, dan zak ik als een baksteen. Dan red ik het nog. U komt in de hemel, maar de vraag is of u daar loon krijgt. Loon voor wie u geweest bent voor de Heer Jezus. En dat is een hele essentiële vraag. Daar gaat het hier om. Ja, maar die ander, die is ook gekocht en betaald en die heeft ook een Heer. En als die staat of valt, dat gaat zijn Heer aan. Die ander is niet eens meer voor zichzelf, dat staat in dit stukje. Jij bent gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Je was een slaaf van de zonde, maar je bent nu een slaaf van Jezus Christus geworden. Je hebt nu een Heer en hij heeft gezag in je leven en hij heeft het voor het zeggen in jouw leven. Vul dan eens in. Moet ik dan de ander gaan beoordelen? Nee, heb je niets mee te maken. Je moet die ander beoordelen, mij wel. Laat dat maar aan die Heer over. Maar weer dat uit handen geven en dan weer, altijd weer ben ik de pineut. Zegt de vleeselijke gelovige. Want waarom zouden we niet de pineut willen zijn? Ik heb daarin geen 10 gekregen, nog. Ik ben bezig. Maar ik denk dat ik toch niet op de helft ben. Want er zijn momenten dat je zegt, ja kom, ik ben er ook nog. En wat denk je wel? En jij wilt zeker de baas spelen in de gemeente. Of jij wilt even bepalen wat ik wel en wat ik niet moet doen. En jij gaat even uitmaken of ik wel of niet een biefstukje mag kopen. Of je gaat even uitmaken of ik wel bepaalde dagen rust mag nemen of iets op een bepaalde dag zou moeten doen. En dat gaat natuurlijk nog veel verder. Dat gaat over kleding vandaag de dag. Ik hoorde het net al zeggen. Nou, ik was bijna opgesprongen en zei, nou wacht nog, het komt nog. Ja. Gaan we die mensen benaderen? Ja, moet ik zeker een rok? Jongen. Nou, gaat hij weer. Ik snap het. Ik denk ook niet dat die mensen echt een been hebben om te staan om dat te eisen. Daar gaat het niet om. Want het verschil tussen mannen- en vrouwenkleding waar zo nadruk op was vroeger alleen maar de tulband. Dat was alleen maar het hoofddeksel. Want mannen hadden ook een rok. Allemaal. Kijk maar op oude plaatjes en je ziet het. Maar je weet het ook, want de Heer Jezus had nog zo'n soort overgooier aan. uit één stuk geweven. En mannen zijn met de mode meegegaan, die hebben daar broeken van gemaakt en de vrouwen die moeten zo blijven. Nou, dat is hun uitleg. Nee, ik ga dat niet afkatten, maar ik ga alleen maar zeggen dat het best zwak is. Maar doet het er wat toe? Als zij nu in hun overtuiging gestaafd zijn en in hun hart overtuigd zijn dat ze zo hun heren moeten dienen. En ik wil ze bereiken en ik wil ze dienen. Moet ik dan zeggen, nou, ik kom zoals ik wil. Jawel, maar ze komen ook en ze eisen ook een bepaalde vertaling. Ik weet er alles van. Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik in Rijssen kwam bij een familie. En ik wou ze graag opzoeken. Ze waren één keer bij ons in de dienst geweest. En ze zaten in de puree en in de nood. En ik kwam daar en ik had stom genoeg niet nagedacht. Ik ga er naartoe met een tasje, een bijbel. Ik heb een bijbel bij me, natuurlijk een NBG-vertaling. Dus op een bepaald moment wil ik wat voorlezen uit de bijbel. Ik lees dat voor, och. Nou, het was alsof het huis afbrandde. Hoe haalde ik het in mijn hoofd? Dacht ik, stom, ik had natuurlijk de Statenvertaling mee moeten nemen. Niet gedaan. Ik heb gebeden, heren, alsjeblieft. Ik zeg tegen die mevrouw, die was erg open. Ik zeg, stel dat u mij uitnodigt om hier te blijven eten vanmiddag. En u nodigt onze tafel, u hebt een lekkere pot boerenkool. Ja, ik heb boerenkool. Oh, dat is goed, goede route, dacht ik. Dat zijn weer die signaties die je dan krijgt van, gaan we even door. Dus ik probeerde te zeggen, en u nodigt mij aan tafel en ik ga dus zitten. En u zet daar allemaal witte borden neer. En ik ga tegen u zeggen, mevrouw, moest luisteren, ik ben gewend om uit een blauw bord te eten. Wat gaat u dan doen? Nou, zeg, dan ga ik naar de kast en kijken of ik nog een blauw bord heb. Denk, over. Ik zeg, nou goed, u haalt het blauwe bord. En u hebt de mes aan de ene kant, en vork aan de andere kant, de lepel aan de andere kant gelegd. En ik ga zeggen, ja, maar bij ons zijn we gewend om dat op een heel andere manier neer te zetten. Ik heb nog een paar dingen gezegd. En toen zei zij, ik begrijp het. Wat maakt het uit of u nou de NBG-vertaling of de Statenvertaling leest? Ik zei precies. Het ging toch niet om de vorm, het ging toch niet om het bordje of om de plaats van mes of vork of lepel. Het ging toch om wat anders. Het kwam over. En toch worden wij nu vanavond met Romeinen 14 opgeroepen om te bedenken dat die ander gekocht is door de Heer Jezus. En als hij gekocht is door de Heer Jezus, dan moet je dat zo laten. Dan moet je niet zijn overwegingen beoordelen, zijn motieven beoordelen. Maar dan moet je dienen. En dat dienen van jou wordt straks voor de rechterstoel van Christus beloond. Aha, dus niet nu leven je in. Nu investeer je. Misschien wel in kleding, misschien wel in huisraad, misschien wel in gedragscodes. Nu investeer je. Maar de beloning, het rendement, zal straks zichtbaar zijn als ik openbaar word voor de rechterstoel van Christus. Wordt die kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter gaat geven, uitgereikt. Daar zit ik dan voor alles wat ik ingeleverd heb. Dat zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld over de aalmoezen in Matthäus 6. Ga er niet uit bezuinigen dat je iets geeft, maar doe het in het verborgen. En uw vader die in het verborgene ziet, die zal het u vergelden. Wanneer? Dan. Als de rechterstoel van Christus er is. Er zijn ook momenten dat je in conflict bent met elkaar. Ik heb dat zelf meegemaakt een paar keer. En ook echt gezegd, we kwamen er niet uit. En het werd botserig en het werd misschien wel een beetje fel. Ik laat het los tot de rechterstoel van Christus. Ik heb die uitdrukking ook gebruikt. Om aan te geven dat bepaalde dingen hier op aarde nooit helemaal boven tafel komen. Maar dat hoeft ook niet. Want ik hoef ook niet gelijk te hebben. Je kunt bepaalde dingen loslaten tot de rechterstoel van Christus. Ik had er een keer over gepreekt. En er kwam een meneer naar me toe die zei, één ding uit je preek heeft mij getroffen, dat loslaten. Ik heb een conflict met mijn buurman. Ik laat het nu los, ik laat het nu los. Tot de rechterstoel van Christus. Nou ja, ik weet niet wat daarvan overkomt. Zelfde preek. Jong dametje, verloofde, had net de verkering uitgemaakt. Ik laat het nu los. Goed, dat zijn twee voorbeeldjes, twee reacties, onmiddellijk na zo'n toespraakje. Maar feit is dat jij dat wat je doet, doet voor de Heer. Je leeft toch voor de Heer. Mijn sterven, ja, dat is voor de Heer, natuurlijk, voor de Heer. Maar je leven dan, nu dan, dat staat hier. Het is heel praktisch. En het hoort bij ons leven. Eigenlijk hoort het bij de Heer Jezus. Want mijn kroon die ik straks krijg van hem, omdat ik dit niet deed, wel deed, omdat ik bepaalde dingen daarin wel meeging of niet meeging, die kroon die hij mij geeft, ga ik op mijn beurt geven aan hem. En mijn kroon, onze kroontjes, worden allemaal in zijn kroon ingebracht. En zijn kroon wordt alleen maar groter. En uiteindelijk schittert de Heer Jezus. Glorie aan de Heer Jezus. Die kroon wordt alleen maar groter. Omdat alle kronen daaraan toegevoegd worden. Met andere woorden, dat wat je doet in je leven is voor Christus. Is voor hem. Het zijn enorme opgaven. Ik weet het wel, want we lopen allemaal tegen dezelfde dingen aan. En we hebben van die drammers in onze gemeente. Ik heb het niet over jullie. Ik ben ook nog voorganger op een andere plek. En die hebben van die drammers, weet je, en die weten altijd precies hoe ik het wel en hoe ik het niet moet doen. En die hebben dan altijd het laatste woord. Vinden zichzelf heel erg vroom. Nou, die zijn dus sterk in het geloof. En ik voel me dan zwak, want ik moet inleveren. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Moet ik dan die drammer eruit gooien en zeggen, weg? Nou nee, ik moet dus durven zeggen, nou, dus, hij staat of valt zijn eigen Heer. En de Heer komt wel aan zijn doel met hem. Dat is moeilijk, want we willen het nu regelen en niet wachten tot straks. Ik wil het nu in orde hebben en niet afwachten tot de rechterstoel van Christus. Romeinen 14. Wat een bijzonder hoofdstuk hebben we. En we mogen bovendien geen aanstoot geven. Nou, dat zit er allemaal al in verwerkt. Wordt die broeder dan gegriefd als ik bepaalde dingen wel doe of niet doe? Ja, ik eet een ijsje op zondag. Nou, dat komt, Het overkwam mij een paar maandjes terug nog. Ik had plotseling mensen en ik zei, weet je wat we doen? We kopen even iets van de Chinezen. Nou, ik had het nooit moeten doen. In reizen met een Chinese zakje van de Chinezen over straat. Nou ja, het is net zo goed als vloeken in de kerk, dacht ik bij mezelf. Dat is ook zo. Ik denk, dat had ik niet moeten doen. Hoe dan? Ja, weet ik ook niet precies. Aanstoot geven. Ja, maar zij bepalen dus hoe jij je gedragen moet en hoe jij je leven moet. Ja, daar gaat hij. Wil ik nog inleveren? Kan ik nog inleveren? Kan ik nog mezelf geven? Kan ik echt... Wie ging het diepst daarin? Ik heb het al gezegd, de Heer Jezus zelf. De broeder wordt gegriefd. Maar vers 18 zegt van ons hoofdstuk, want wie door dezezelfde geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God. Door de geest een dienstknecht van Christus. Zou de Heilige Geest in ons nog een rolletje kunnen spelen hierin? Amen. Alles. De Heilige Geest in ons zet aan om toch te bukken, om toch te geven, om toch te dienen, om toch liefde te etaleren, om toch meegaandheid, vriendelijkheid, inschikkelijkheid, uw inschikkelijkheid, zei alle mensen bekend, om die inschikkelijkheid te etaleren. De Heere laat dat zien en de Heilige Geest in ons wil dat ook laten zien. En het Koninkrijk van God, zegt vers 17, bestaat niet uit, ik heb het nog een keer gelezen, want het Koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, in vrede en in blijdschap door de Heilige Geest. Het Koninkrijk van God. Ons gedrag. Kijk, straks komt er een moment dat de Heer Jezus koning is. Dat is het Koninkrijk van God onder zijn leiding. Onder de koning der koningen, onder de Heere der Heeren. Wanneer is dat? Nou, we gaan naar hem. We krijgen een kroon. We geven onze kronen aan hem. We blijven even in de hemel. We komen op een bepaald moment, waarschijnlijk een jaar of zeven terug. Later komen we terug hier op aarde. En hij, de Heer Jezus, begint zijn koninkrijk hier op aarde. Hij komt op de Olijfberg, gaat naar Jeruzalem, daar zal de troon zijn. Daar is de derde rechtszitting van de schapen en de bokken. Heb u niks mee te maken hoor. Dat gaat over volkeren die voor hem staan en die de vraag krijgen, wat hebben jullie gedaan met Israël, met mijn volk? Maar de Heer Jezus komt wel. Dan is zijn koninkrijk openbaar. Dan is hij de koning der koningen, de Heere der Heeren. Dan bepaalt hij hoe het gaat. En dat doet hij ook. Maar tot dat moment is het koninkrijk alleen maar zichtbaar daar waar de Heer Jezus Heer is. En waar is dat? in mijn hart. Toch? U hebt toch de Heer Jezus leren kennen. Hij is uw heiland, hij is uw verlosser, maar hij is ook de Heer van uw leven. En als in mij en in het leven, door de Heilige Geest die in mij woont, niet het leven van hem openbaar wordt, is er iets mis. En in de gemeente, woonplaats van God in de geest. Daarom gaat het hier. Te midden van de gelovigen moet het koninkrijk van God zichtbaar worden. Ik ben er diep en diep van overtuigd dat alles wat er staat over het duizendjarig vrederijk model moet zijn voor het geloofsgedrag van gelovigen vandaag. En als dat niet zo is, dan zijn we niet goed bezig. Hier staat het, heel compact. Beetje moeilijk, geef wel toe, maar toch, het staat er wel. En dit aanvaarden betekent, Heer Jezus, we willen u laten zien. En dat is nu precies wat er straks gaat komen. Als de Heer Jezus komt in glorie en in heerlijkheid, hij zal daar zijn. Alles buigt voor hem. Elke knie buigt. Elke tong belijdt dat hij de Heer is. Dat gaat dan gebeuren. Maar dat is mondiaal. En nu is dat niet mondiaal. Nee, dat kun je niet zeggen. Want daar vloeken ze en daar hebben ze lak aan al de dingen van de Bijbel. Maar in de gemeente, onder ons, dient dat wel zo te zijn. Zijn gezag. Er is nog een rechtszitting, daar ga ik het even voor de compleetheid ook even naartoe. Dat is de grote witte troon, dat is de vierde rechtszitting. Dus ik heb er nu één gehad. Het kruis, 2, dat was openbaar worden voor de rechterstoel van God of de rechterstoel van Christus. 3, het scheiden van de schapen en de bokken, dat gaat gebeuren als de Heer Jezus hier op aarde komt. En 4, dat is een soort finale oordeelsdag als de grote witte troon er is en de doden daar staan en geoordeeld worden naar wat in de boeken geschreven staat. Daar staat u ook niet, want u hoort niet meer bij de doden, u hoort bij de levenden. Mooi hè, dat u niet bang hoeft te zijn voor het oordeel van God. Dat is de tussenzin. Maar nu gaat het om dit over. Zolang de Heer Jezus nog niet komt om ons daar te brengen waar hij zelf is, zijn we hier op aarde in een soort leerschool. Discipelschap heet dat. Koninkrijk. Er is in de Bijbel een groot verschil, ik heb dat meermalen gezegd in deze avonden, tussen deel uitmaken van het lichaam van Christus. Dat krijg je door het geloof in de Heer Jezus, door de Heilige Geest, tot het ene lichaam gedoopt. 2, de gemeente wordt gezien als een huis van God. Daar dienen we de Heere, daar prijzen we hem. Er zijn de priesters. Dat is ook de orde en de tucht, regel. Als iemand niet wil luisteren naar wat de oudsten zeggen, dan wordt hij uit het huis gezet. Nooit uit het lichaam, dat bestaat niet. Wel uit het huis. Orde en tucht. Een derde verschijningsvorm van de gemeente is de kudde. De kudde van de goede herder of de grote herder, de opperherder. Dan gaat het om voedsel, dan gaat het om pastoraat. 4, de gemeente wordt gezien als een bruid, dat is emotie, dat is verlangen, dat is toekomst, bruid van het lam. Wachtend op de bruidegom. 5, de gemeente wordt ook gezien als een koninkrijk. En dan gaat het om praktisch leven. En loon, beloning, hoort altijd bij die laatste groep, bij discipelschap, koninkrijk van God. Zolang de Heer Jezus er niet is, dienen we hier op aarde de Heer Jezus te etaleren. Nou, of je dat nou noemt zon, maan, weerkaatsing, het is goed. In de nacht van deze wereld laten wij zien wie de Heer Jezus is. Wij hebben Christus aangedaan. We hebben de Heer Jezus en we willen hem dienen. En hem dienen betekent voor mij inleveren. En dat is moeilijk. Dat is zo moeilijk, omdat ik zo slecht van mijn eigen troontje kan. De Heer Jezus kon van de allerhoogste troon naar een voerbak in Bethlehem. En ik kan nog niet van een stoofje afkomen. Zo weinig kracht heb ik om mijzelf te bukken. Nou, ja, maar ik beleid dat ik de minste van allen wil zijn en ik wil iedereen dienen. Nou, ga er maar aan staan en vraag je maar eens af in de loop van deze week als iemand je vraagt waarom doe je dit of waarom doe je dat of zou je niet dit of zus. Kijk maar eens, Romeinen 14 gaat een rol spelen in je leven. Want dit is nu precies wat de Heere van jou en van mij wil zolang hij nog niet gekomen is. En als hij komt, krijgt u kroon en loon. Gaat u hem binnen en dan denkt u, ja, als ik alles geweten had, wat ik dan weet, dan had ik het op aarde ook wel geduld. Dan had ik de Jan Dieper weer zelf kunnen verdragen. Nou, dat is bijna het ultieme. het is een vriend geworden, hoor. Dat maakt je niet ongerust. Nee, maar bij wijze van. Maar als je het echt ziet in relatie tot wat er straks gaat gebeuren, dan kun je het hebben. En zolang dat niet gebeurt, dan moet je jezelf de vraag stellen van, durf ik mezelf echt een discipel te noemen van de Heer Jezus? Hoe kan dat? Heilige Geest, God de Heilige Geest in mij. En dienen, bukken, aanvaarden, inleveren, geen aanstoot geven, niet grieven. Want dat is een opgave van je welzijn. Klopt. En dat is nu precies wat de Heer wil. Wat zou het geweldig zijn als de komende week dit zichtbaar wordt. Weet je wat dat betekent? Dat de mensen om ons heen zullen zeggen, maar dat is een apart gezelschap. Die treffen elkaar in het trefpunt, maar ze hebben ook iets met elkaar. Dat treft, ja. Ze hebben iets. Dienen. Liefde van God. De natuur van God. Het gaat heel ver. Ik hoop van harte dat de Heilige Geest ons kan begeleiden en aansturen om dit waar te maken. Ik wil er graag voor bidden. Onze God, onze Vader, wat fijn dat de Heer Jezus dit zo compleet, zo prachtig liet zien in zijn wandeling hier op aarde. Als één zich gebukt heeft, dan was hij het. Als één de ander aanvaarde, zelfs Judas tot het einde toe. Ik kan me dat niet indenken. Als één een omweg wilde maken, tweede mijl wilde gaan, omdat men vroeg één te gaan, dan was hij het. En wij kunnen nog geen centimeter omrijden. Want wij hebben zelf onze eigen routeplanner. En onze routeplanner zegt dat het zo moet, dus we trekken ons niets aan van anderen. En de gemeente ligt in brokstukken uiteen. Ze zijn uit elkaar gespetterd, soms op praktische punten, soms op schriftuurlijke punten, maar er zitten heel vaak ik-punten tussen, misschien wel altijd ik-punten tussen, omdat we elkaar toch niet hebben aanvaard. Als ik alleen al denk aan het houden van de Sabbat en het houden van de zondag, dat kan niet meer samen. Het gedrag van eten en drinken, het gedrag van elkaar. Vader, we willen belijden dat we daardoor gewoon misgekleund hebben, dat we, dat is veel te lief, gewoon gezondigd hebben, gewoon fout gehandeld hebben. En dat we daardoor niet de liefde van de Heer Jezus en uw eigen liefde hebben geëtaleerd. En niet de Heilige Geest de ruimte hebben gegeven om te werken. Dat u zo door deze avond van Romeinen 14 een heel bijzonder werk doen in ons, door ons heen. Glorie voor u, glorie voor de Heer Jezus. Maar wat een liefdevolle, schitterende gemeenschap ontstaat er dan hier op aarde. Wat zullen de mensen daarvan genieten? Straks als de Heer Jezus komt, één complete eenheid en een zegenstroom van je welste ontspringen uit de troon van God in de troon van het Lam. Dank u wel voor de toekomst. Dank u wel dat wij niet meer voor een troon komen om wel of niet te horen te krijgen. Je komt wel in de hemel of niet, maar we komen in de hemel. We kunnen wel in de hemel komen en alles verbrandt, alles wat we deden of alles wat we dachten blijft achter. Maar zijn toch dan behouden als door vuur heen. We willen zo graag iets toevoegen aan de glorie van de Heer Jezus. Vader, wilt u zo Romeinen 14 heiligen voor mij en voor iedereen hier. En ik wil ook nog bidden aan het eind. Als hier nog mensen zitten die de Heer Jezus niet kennen. Misschien mogen ze hem dan nu aannemen. Hij eist niet. Hij geeft heel veel. Alles. Zichzelf. En in ieder die in hem gelooft, komt niet in het oordeel, maar is uit het oordeel overgegaan in het leven. Dank u wel voor die geweldige, geweldige prediking uit uw woord. We prijzen u en dragen elkaar aan u op. In de naam van de Heer Jezus. Amen.